De Retail Trends podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Building Blocks. Building Blocks maakt van jouw klanten blije fans. Onze personalisatietechnologie zet jouw klant centraal, zodat je business groeit. Meer weten? Kijk op building-blocks.com. Building Blocks, the number one in consumer AI.
Welkom bij de Retail Trends podcast. De podcast waarin ik met opvallende retailers spreek over de retaillessen uit hun carrière. In deze podcast ga ik in gesprek met Noor de Bruin, CEO van Vitamin Store. De Vitamin Store focust zich op de verkoop van voedingssupplementen en natuurcosmetica. Vitamin Store is in 1996 actief en inmiddels heeft Vitamin Store 30 winkels, een webshop en is producent van eigen merk. Begin 2021 is de Amsterdamse investeerder Nobel Capital meerderheidsaandeelhouder geworden. Ik ben Marcel ten Holte, oprichter en eigenaar van Retrans Media. Noor, leuk jou vandaag te mogen interviewen hier in jullie kantoor Amsterdam.
Leuk dat je er bent, Marcel.
Ja, en we hebben net al even een voorgesprek gehad. We hebben elkaar een poos niet gezien bij de jurering van de thuiswinkelwoord, zoals de laatste keer, een paar jaar geleden. Leuk om jouw cv een beetje te lichten, te kijken wat je allemaal gedaan hebt. Interessant. We gaan het over jouw retaillessen hebben, maar laten we starten met jouw studietijd, Erasmus Universiteit, econometrie. Zware studie volgens mij.
Ja, en dat is waar ik hem op uitgekozen heb.
Ah, oké, okay. Ja. Lekker zwaar.
Ja, dat was wel een beetje het criterium. Als het moeilijk was, dan ging ik het wel doen.
Oké. Okay.
Ja, nee, maar ik had ook wel een voorkeur voor exacte vakken.
Ja, dat moet wel, ja.
Maar ik wilde ook wel iets in de praktijk. Dus echt natuurkunde of scheikunde, daarvan had ik niet zo. Dat is te theoretisch. Ja. En dit leek wel alsof iets wat toepasbaar was, ook op economische situaties. Ja. Dus een vriendin van mij wees me erop in een studiegids. Ja. Waar dan 150 van die studies in staan. Nee, dit is wel iets voor jou, dus dat ben ik gaan doen.
En dat, wat had je toen voor beeld van toen je dat studeerde? Wat wilde je daarmee? Had je daar al iets?
Nee, ik had daar eigenlijk niet echt een beeld bij. Ik weet niet hoe jij denkt, was toen je 18 was.
Het is gewoon moeilijk en
ga het gewoon doen.
Oké. Ja. En daar ben je snel doorheen gefietst?
Daar stond 5 jaar voor en ik heb dat in 5 jaar gedaan.
Heel netjes.
Ja, gewoon, inderdaad, heel netjes. Lekker hoe zeg je dat? Consciëntieus zat er wel wat in. Ja.
En aan het eind van je studie, of misschien wel helemaal aan het eind, word je consultant. Die eerste baan bij de Boston Consulting Group. Hoe kwam je daar terecht?
Het is een beetje in het verlengde van wat ik net zei. Het is ook gewoon alle opties openhouden. En de sollicitatieprocedure bij al die consultants was best moeilijk.
Dus want je wilde naar een consultant?
Ja, ik vond het leuk, want ik wist niet zo goed wat ik nou echt wilde gaan doen. En ik wilde eigenlijk ergens naartoe waar ik dan een breder perspectief eigenlijk kreeg op alle mogelijkheden die er waren.
Ja.
En bij zo'n consultant krijg je dan natuurlijk, kun je overal bij alle bedrijven een klein beetje binnenkijken.
Ja,
zo is het ook wel geweest. Dus ik heb de keuze voor de Boston Consulting Group was, omdat het van alle consultants had ik daar het meeste gevoel bij dat het een beetje een entrepreneurial club was. Oh, van mensen die ook nog wel wat
helemaal
via binnen de lijntjes. Ja, maar kleurrijkere figuren, denk ik, dan de standaard grijze pakken. Ja. Dat was het gevoel wat ik had bij de club. En dat was ook zo.
Paste bij jou beter.
Ja, ja.
Heb je 7 jaar gedaan?
Ja.
En je focus, je schrijft op je LinkedIn dat je focust op consumer goods en retail. Welke klanten was je mee bezig? Of welke onderwerpen?
Mag je nooit vertellen.
Nu ook niet.
Heel lang geleden, maar toch. Nee, ik weet nog wel, ik had een hele leuke opdracht een keer gedaan voor een consumer goods bedrijf, CSM.
Ja.
Zat in meerdere landen. Onder andere ook om te kijken naar hoe we hun productportfolio konden simplificeren.
Ja.
En ik werd dan als consultant gestuurd naar, ik heb een tijdje in Turku gezeten in Finland om te kijken naar de fabrieken die ze daar hadden. Maar ik ben ook in Frankrijk geweest. In Lille, in de buurt van Lille zat ik dan een paar maanden. Ik ben in Cremona geweest in Italië om daar naar de fabriek te gaan waar ze Noga maakten. En van die hele specifieke Noord-Italiaanse geconfijte vruchten, zeg maar, in potten.
Ja.
Ik vond dat wel leuk om te kijken naar gewoon daadwerkelijk producten die van de band afkomen en hoe ze eruit zien. En wat voor marketing je dan moet doen om dat aan de man te brengen.
En daar kwam jouw econometrie-achtergrond goed mee naar voren?
Ik denk in alles wat je in consulting doet, heb je het analytische denkvermogen. En dan helpt het als je niet nerveus wordt van data.
Nee.
En modelletjes en Excelletjes.
En retail? Had je echt een retailklant waar je toen voor werkte?
Een retailklant is KPN bijvoorbeeld wel. Ja. Of banken zaten natuurlijk financiële wereld ook. Dus daar hadden we ook wat. Er zit ook een beetje retail in. Maar echt retail zoals ik het uiteindelijk waar ik nu in zit, dat is later pas gekomen.
Want als je kijkt naar die 7 jaar Boston Consulting Group, heb je dan nu dingen van je zegt, joh, dat heb ik daar geleerd wat ik nog steeds kan toepassen?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat wat je echt leert is hoe bouw je een verhaal en wat is de essentie? Ik denk dat het heel belangrijk als je ergens als consultant bij een bedrijf komt, je krijgt een opdracht, dan moet je daar naartoe werken. Ik denk ook, je analyseert een hele hoop, maar je moet wel met een bepaalde hypothese starten. Dan analyseer je jezelf helemaal gek. Dus ik denk ook wel vanuit hypotheses denken, wat zou het kunnen zijn en kan ik daar de data bij vinden? Gek genoeg heb ik in mijn consultingtijd heel veel geleerd over recruiting. We hadden de consultants zelf deden de recruiting. Iedere vrijdagochtend was de recruiting, kwam natuurlijk best veel cv's binnen en best veel mensen die wilden werken. En de criteria waren best streng. Het is een heel model van hoe je dan op zijn consultants, met een framework van hoe je dan je recruiting zodanig kon doen dat er zo min mogelijk mensen verkeerd aangenomen werden. Je krijgt gewoon een soort routine in van hoe je iemand kunt inschatten wat voor iemand je eigenlijk voor je hebt zitten. Met vragen niet zozeer van wat zou je doen, maar meer vragen over wat heb je gedaan en daar dan interpretatie aan geven.
En dat kun je nu eigenlijk nog steeds toepassen.
Dat pas je altijd toe inderdaad. Ja.
Mooi. Ja. En na je 7 jaar consultancy ga je naar Nike.
Ik heb mijn INSEAD MBA gedaan tijdens mijn consultanttijd. En daar sta je ook in de lessen wel stil bij van waar wil je eigenlijk naartoe als je hier vandaan komt. En is dat dan industrie gedreven of is dat functie gedreven? Je wordt ook wel een beetje naartoe geduwd. Ga nou iets doen waar je hart ligt.
Mm-hmm.
Dus je hebt dan even tijd om daarover na te denken. En wat ik net al zei, ik vind het leuk om met producten bezig te zijn. En iets echt in je handen, iets tastbaars in je handen te kunnen hebben. In consulting heb je niet altijd voor te zeggen welke industrie je bedient. En bovendien zit je ook niet echt aan de knoppen. En ik vond het wel leuker om, als je eenmaal in een bedrijf bent, heb je het idee, dit kun je doen en dat kun je doen. En vervolgens moet je dat loslaten als je als consultant natuurlijk ergens bent.
Ja.
Dus ik wilde dat graag gewoon zelf gaan doen. En dan kwam een kans langs om bij Nike te starten op de strategische afdeling. Dus die kans heb ik aangenomen.
In 2005.
Heel gaaf bedrijf.
Ja. Als je kijkt naar wat je toen gedaan hebt, waar focus je toen? Want je werkte voor EMEA?
Ja.
In Hilversum?
In Hilversum, ja. Hoofdkantoor voor inderdaad voor EMEA. Ik denk in eerste instantie, het werd altijd gezegd, Nike is a growth company. Dus eigenlijk alles wat er aan strategische dingen werd opgepakt was, ging altijd over hoe kunnen we verder groeien. Mm-hmm. En in het begin was dat nog welke categorieën kunnen we uitbouwen, of welke steden waar we in zitten kunnen we nog, of welke landen kunnen we nog uitbouwen. En langzaamaan ging dat steeds meer naar hoe kunnen we eigenlijk de marketplace managen. Dat was echt het grootste thema bij Nike. Hoe kun je nou eigenlijk in je markt waar je zit zoveel mogelijk eruit halen, waarbij je zowel de retailers bedient die iets lager in het markt zitten, als de retailers die heel hoog in de markt zitten. En hou je die nu allemaal tevreden met een productassortiment wat daarop aangepast is?
Was dat in de tijd dat Nike ook afscheid nam van een aantal afnemers?
Ja. Ja. Okay. En dat was pijnlijk. Ja. Want dan moest je dus eigenlijk voor de korte termijn wel een aderlating. Maar
pijnlijk voor Nike zelf.
Voor Nike zelf, zeker.
Ja.
Maar op de lange termijn natuurlijk briljant.
Ja.
Omdat de kwalitatief betere retailers dan ook wel zagen, wacht even. Dus ze zijn ook wel bereid om daar de consequentie van te aanvaarden.
Als jij nu daarnaar terugkijkt, hè, Nike is natuurlijk qua merk een van de grootste merken ter wereld. Welke les heb je daaruit geleerd?
Ja, ik denk dat daar draaide alles om inspiratie.
Mm-hmm.
En dat is wel iets wat me altijd bij is gebleven. Het verhaal wat je vertelt en de sporter die erachter zit, of je hart wat je erin kunt leggen, dat heel veel mensen bindt. Zowel in het bedrijf als daarbuiten. Dus als je zoiets voor elkaar kunt krijgen, dat je dan op lange termijn iets waardevols hebt. Dat is natuurlijk echt ongelooflijk als je kijkt hoe groot Nike is. En nou ja, alle filmpjes die je kent gaan natuurlijk heel erg over die emotie die erachter zit. Dus ja. En uiteindelijk is het maar een hele simpele schoen wat je verkoopt. Dus het verhaal wat veel doet. Ook in zo'n groot bedrijf, dat er soms ook dingen heel erg mis kunnen gaan. Ik kan me nog herinneren dat er een lancering was van een schoen en die stond dan wel op een poster, maar de voorraad was niet beschikbaar en al helemaal niet in de winkel. Dus dan ging het helemaal mis. Ja. Dus ook daar kunnen dingen misgaan. En het was goed om te zien dat je ziet hoe lang er eigenlijk over doet voordat er iets daadwerkelijk echt bij jou als consument komt. Die realisatie is dat je daar soms jaren mee bezig bent voordat je dan uiteindelijk die ene schoen in de winkel koopt.
Ja.
Dat je daar ook een lange adem voor moet hebben.
Je zit daar 6 jaar, zo'n beetje. En dan ga je naar een dotcom bedrijf. Wantenexclusief.com.
Dat was een van de moeilijkheden toen ook. Hoe moet Nederlands dit nu uitspreken? Daar heb ik soms wel Vente van Vente, gemaakt.
Dat is in 2012. Ja. Je wordt country manager.
Ja.
Hoe heb je dat ervaren? Van zo'n grote Nike naar toch een relatief kleine speler.
Ja, dus was wel echt een overgang. Eigenlijk beide bedrijven waar ik natuurlijk heb gewerkt, was de professionele standaarden waren heel hoog. Ja. En je gaat er eigenlijk vanuit dat de hele wereld zo werkt en dat alle collega's om je heen zo zijn. Dus als je dan op een gegeven moment bij een iets kleiner bedrijf terechtkomt, dan merk je dat er ook mensen... Nou ja, dus ik denk het verschil een beetje tussen professionals meewerken en mensen die meer een expertise doen.
Mm-hmm.
Sommige mensen werken ook gewoon om te leven, in plaats van andersom. En daar heb je ook mee te dealen. Dus dat is andere drijfveren en daar moet je ook anders mee omgaan.
Maar hoe ben je daar terechtgekomen dan? Je wilde je graag eindverantwoordelijke functie, was dat het?
Ja, dat wilde ik ook. Dus ik was hier country manager en ook marketing deed ik. Dat was een hele leuke combinatie. En ik wilde ook bij Nike al... het idee was natuurlijk aan de knoppen te gaan zitten. Mm. Dus dit kwam langs en dat leek wel echt heel leuk. Ook in de e-commerce tijd was dat. Je kan nooit helemaal van tevoren inschatten hoe het dan is als je eenmaal daar start. En ik denk achteraf, ik heb daar zelf ook niet alle dingen goed gedaan... maar het bedrijf past ook niet helemaal bij me. Het was een, ik weet niet of je het kent, de flash sales die ze verkochten. Het was wel best platte handel. Dus hoe meer je e-mails je stuurde naar alle mensen, iedere ochtend ging er een mail uit met alle producten die je daar had. Hoe meer mails je stuurde, hoe meer omzet je draaide. En ja, de effectiviteit van die e-mails nam wel af. Want als je wordt gespamd door mails, op een gegeven moment gaan mensen er minder op reageren. Dus ik wilde graag veel meer naar segmentatie en personalisatie en kwalitatief beter aanbod. Ja, dat was lastig om er doorheen te krijgen.
Ja. Zo'n 9 maanden...
Dus toen, ja, op een gegeven moment denk je van... zo kun je het ook omschrijven. Of denken, het past niet, dus hoe lang ga je nog door proberen?
Ja, snap ik.
Ja.
Dan staat Coen Investments voor de deur.
Ja, toen kwam ik in gesprek met... tijdens mijn van de exclusieftijd nog kwam ik in gesprek met Jacob Scheffers, die bij Coen Investments werkte. En ik kan nog heel grappig... Ik kan herinneren dat we aan een koffietafel stonden en zeiden... volgens mij ga je gewoon nog wel een keertje bij ons werken. Nou ja, een paar maanden later was dat dus was dat zo. Ja. Want hij zag wel dat bij Coen Investments nog wat moest gebeuren op het vlak van e-commerce. Nou, die ervaring kon ik meenemen.
Een statement.
Ja. Nou, er was wel wat gestart in die tijd. Hè. Dus er was wel wat toen ik startte. Maar het was inderdaad nog in de kinderschoenen.
Dat was eind 2012.
Ja.
Praten we over 11 jaar geleden.
Ja, dus ik weet dat er was een webshop voor Coolcat in die tijd. Was er al. En MS Mode was al met iets bezig. America Today, daar ben ik eigenlijk mee gestart. Om te helpen om die webshop gewoon te lanceren.
Mm-hmm.
En daarna, dus heel praktisch is dat dan. En dan daarna kwam Seb, die had ook nog geen website, dus daar ook mee geholpen.
Ja.
En ik denk dat aan de ene kant was het praktische van hoe gaan we zo'n website gewoon opzetten en een beetje projectmanagement daarvan, mensen meenemen. Maar ook wel het bewustzijn creëren bij alle managementteams dat e-commerce belangrijk was en wat je ermee kon. En ik weet nog, toen in 2012 was mobile first dat we daarover hadden en dat... Ja, was nog niet iets van dat iedereen dat wist. Als je dat nu zegt, zegt iedereen, maar ook de concepten van veel, fast, beter dan, beter snel iets proberen en dan erachter komen dat het wel of niet werkt, dan heel lang iets proberen uit te werken voordat je het gaat starten.
Kwam je daar niet in? Het is natuurlijk een organisatie heel erg gefocust was op winkels.
Ja.
En dit was relatief nieuw. En je moest wel met de oude club doen. die winkel georiënteerd was. Was dat een bottleneck?
Er waren een aantal werkmaatschappijen. Bij SEP helemaal niet. Bij America Today had ik ook... daar maakten we echt stappen om dat online te krijgen. Bij MS Mode ben ik daarna ingestapt. Hè. Dus ik heb een tijdje op cool investment niveau gewerkt. En daarna naar MS Mode toe gegaan. Om daar zowel marketing als e-commerce in de directie gewoon te vertegenwoordigen. Best veel voor elkaar gekregen op het gebied van webshop. Maar wat ik zelf wel een mislukking vind eigenlijk... is dat ik niet het MT mee heb kunnen krijgen. Niet snel genoeg van het belang en de urgentie om investeringen uit de fysieke retail te halen en veel meer in de webshop te zetten. Dat is me niet gelukt.
Nee. En dat frustreerde je? Want dat had je daarvoor natuurlijk al een beetje bij je vorige maand ook al, dat je dingen voor elkaar wilde krijgen wat niet lukte. Of omdat ze niet mee wilden eigenlijk.
Ja, ik zie dat bij Vant Exclusief wel iets anders. Daar was de filosofie gewoon anders. Maar hier bij MS Mode is wel omdat ik mij... ik heb niet de juiste beïnvloedingstechnieken daarvoor gebruikt. Nee. Maar goed, daar leer je van.
Had je het achteraf anders moeten doen, denk je?
Ja, denk het wel. Ja, ik denk dat ik, wat jij zegt, het frustreerde. En dat is eigenlijk altijd het einde van een succes. Als je er gefrustreerd en een beetje bitter in gaat zitten, ja, dat werkt natuurlijk voor niemand. Nee. Je vangt meer vliegen met stroop dan azijn. Mm-hmm. Dus dat zou ik zeker anders doen nu.
Ja. En dan in 2015 stap je op en dan ga je je eigen bedrijf starten. Moet je ondernemer.
Ja, dus het is wel een beetje gestart vanuit MS Mode. Want ik heb op een gegeven moment bij MS Mode... was de functie bij MS Mode was een beetje... klaar wil ik niet zeggen, maar voor mij was het wel klaar. En Roland vroeg toen nog of ik wilde meedenken over een platform. Want hij had ooit de ambitie om 1000 winkels te openen in Europa. Nou, daar is niet helemaal van gekomen. Maar hij had daarna de volgende ambitie was om een groot e-commerce platform te starten. En hij had in zijn hoofd het platform Pinterest om dat te gaan maken. Dat bestond al, dus dat moesten we niet gaan maken. Maar hij heeft mij gevraagd, kun je kijken wat voor andere concepten we eigenlijk als mode retailer neer zouden kunnen zetten? Nou, een aantal concepten hebben we bekeken. Ook vooral natuurlijk naar Amerika gekeken, van wat daar dan werkte. En een van de dingen waar ik zelf heel erg gecharmeerd van was Stitch Fix. Ken je vast. Een supergroot bedrijf, ja. Met heel erg gepersonaliseerde kledingboxen die schrijven. Ja. En heel Amerika versturen, gebaseerd op AI. En ik dacht, dat zou wel iets moois zijn om te starten. Heb ik met Roland over gehad. Zullen we dat starten? Volgens mij was hij daar ook akkoord mee. En ik wilde daar graag mede-investeerder in worden. Gewoon mede-eigenaar in worden. Nou, dat was voor Roland... Hij vond dat strategisch zo belangrijk dat hij daar zelf de volledige zeggenschap over wilde hebben. En daar eigenlijk geen mede-eigenaar wilde hebben. Toen dacht ik, dan ga ik het zelf doen. Okay. En zo geschieden.
En dat... Heb je genoemd Scotty Bonds?
Ja.
Hoe kwam je bij die naam?
Ja, dat is een Scotch Bonnet, is een hele hete pepersoort. Dus het idee was om iets meer spice te brengen aan
de e-commerce.
Om iets toe te voegen aan kleding, zodat het past bij jou.
Maar ging Cool Investment er ook in door dan? Of
nee,
is het,
ik heb dat zelf gestart.
Ja, helemaal goed. Toen jij wegging, dat idee...
Nou ja, goed, je weet hoe het met V&D verder is gegaan. Ik denk dat Conversion nog steeds bezig is.
Ja, oké, dat zat onder dat platform. Ja,
klopt. Kunnen starten, ja.
En dan ben je mee begonnen. Hoe was dat om in één keer ondernemer te zijn?
Ja, heel leuk. In het begin is het natuurlijk superleuk, want je gaat met allerlei kleine praktische dingen ook nadenken van waar ga ik dan zitten? En je krijgt een enorm gevoel van vrijheid. Ja. Je kan helemaal alles zelf inrichten en hoe je het helemaal zelf wil. En dat is echt leuk om in het begin te bedenken van wat je allemaal wil en hoe je dat gaat opstarten. En heel leuk in die tijd was natuurlijk al heel veel SaaS-oplossingen had je al. Hè? Dus je kon je eigen PIM-systeem en je eigen voorraadsysteem en je eigen boekhoudsysteem en... Nou, een paar Indiërs gevonden die een website gingen bouwen. Dus een enorm gevoel van vrijheid, van dat je gewoon iets kunt van niks iets kunt maken.
Ik praat over 2016, hè? Dus dat is 5 jaar geleden.
Zes jaar geleden.
Ja.
En uiteindelijk start je dan, en dat is ook nog wel echt een thrill, dat er iets de lucht in gaat, dat de orders binnenkomen, dat klanten terugkomen. Dat was natuurlijk heel leuk, want we gingen op een gegeven moment kijken van hoeveel klanten kregen we dan rechtstreeks vanuit onze advertenties die we hadden geplaatst. En hoeveel kwamen dan van terugkerende klanten? En ongeveer 30-35% waren terugkerende klanten. Dus dat is eigenlijk best wel goed. Dat betekent dat je iets aan het bouwen bent. Maar ja, hoe langer je dan zo'n traject ingaat, hoe meer het eigenlijk operatie wordt in plaats van bouwen aan de toekomst. Je wordt een beetje bedolven onder gewoon de operatie van dag tot dag.
Ja.
En als je niet echt veel geld erachter hebt en om echt een team aan te nemen en samen met dat team gewoon hard te gaan groeien, dan wordt het op een gegeven moment best lastig.
Wat had jij gespaarcenten?
Ja. Ja.
En je focust je op vrouwen? Vrouwen?
Ja, omdat mode. Dat er eigenlijk nog niet was. Mm-hmm. Ja, je had natuurlijk wel toen destijds allerlei mannen.
Ja, mannen. Ja.
En ik dacht, oh, maar voor vrouwen is dat eigenlijk nog interessanter eigenlijk.
Ja.
Maar goed, het is, op een gegeven moment moet je dan bedenken van, is dit nou echt waar ik mijn energie uithaal? Het is natuurlijk heel lastig om te zeggen, als je een eigen bedrijf bent gestart, om op een gegeven moment te zeggen, het is mislukt.
Ja. Je hebt drie jaar gedaan.
Ja, je moet je dan eigenlijk toegeven dat het niet de energie geeft die je dacht dat het zou gaan geven. Nou ja, dan kun je beter maar...
Hoe ben je gestopt? Gewoon echt stekker eruit en klaar? Of heb je nog iemand anders over kunnen nemen?
Nee, want eigenlijk de waarde van het bedrijf zat eigenlijk een beetje in degene die het aanstuurde. Hmm. En ik ging er zelf mee stoppen, dus zoveel was het dan ook niet waard. Nee. En dan moest ik daar weer een heel verkooptraject mee gaan starten. En dacht ik, ga ik daar dan energie uit krijgen? Ook niet. Nee. Dus ik heb uitverkoop
gedaan. Maar als je nu terugkijkt, ben je blij dat je het wel gedaan hebt?
Zeker, ja. Want het is wel... het heeft me veel geleerd over wat mogelijkheden zijn op een wat kleinere schaal. Wat je wel niet kunt, waar je tegenaan loopt. Als je niet een heel team om je heen hebt. Het heeft ook vooral heeft mezelf veel geleerd. Je kunt altijd denken dat je alles helemaal zelf kunt. En dat je niemand nodig hebt om je heen. Maar uiteindelijk red je het daar dan toch niet mee.
Dus je ging toch weer eigenlijk op zoek naar een team.
Ja, en zoek dan een team waarvan je denkt, hier kan ik echt mezelf zijn. En hier kan ik mijn ei in kwijt en word ik gewaardeerd voor de dingen die ik breng.
Dat werd ethos.
En dat werd ethos.
Eind 2018.
Ja, ik kwam toen in gesprek met Saskia. En dat was eigenlijk via iemand die zei van, we zoeken nog een marketeer.
Saskia Egas Reparas.
Ja.
Nu de CEO van HEMA. En, zij heeft jou aangenomen?
Ja.
In de rol van marketing, directeur op marketing.
Ja, ze zocht iemand voor marketing inderdaad. Ja. En ik weet nog, we spraken af ergens in een hotellobby om voor het eerst om elkaar een keer te spreken. En ik kwam tweeënhalf uur later kwam ik thuis. Ik zeg, goh, ik denk dat ik een baan heb. Heel leuk gesprek, maar ook gewoon om een beeld te krijgen van wie we waren. Maar ook wat voor ideeën we hadden voor een drogisterijketen als Ethos, waar dat naartoe kon. En als je dan allebei een soort vlammetje aangaat voor de ideeën die daar allemaal voor zijn. Dan denk je, oh, dit is wel echt heel leuk om hier aan te starten. Terwijl in het begin dacht ik nog van, goh, wat zou Ethos nou leuk zijn? Een paar shampooflesjes op een schap is misschien een beetje saai. Zeker als je nu natuurlijk uit de mode komt, waar er iets meer emotie achter zit. Maar als je dan kijkt wat voor dingen je dan mee kan.
Wat waren voor jou dan dingen die jou, toen je thuis kwam, dit prikkelt mij, dit vlammetje, dit maakt dat het vlammetje gaat branden?
Ja, om iets meer na te denken over het concept van Ethos. Dat het niet is zozeer dat je een product verkoopt, maar dat je eigenlijk een oplossing verkoopt aan iemand. En dat veel breder kan zijn dan alleen maar het product wat op de schap staat. Maar ook het advies wat eromheen komt. Maar misschien ook wel services die erbij horen. Vervolgens als je gaat uitwerken hoe dat dan in de praktijk gaat werken, is dat best lastiger voor elkaar te krijgen dan dat je het nu even vertelt. Maar het idee dat je misschien een huidspecialist in je winkel kunt hebben, of een vitaminespecialist in je winkel kunt hebben, of een avond kunt organiseren met visagie of een kinderarts in je winkel. Dus je zou je winkels veel meer als een soort hub voor verschillende vragen die mensen hebben kunnen gebruiken om die te laten beantwoorden.
Heb je een poos gedaan? Als je teruggaat op die ethos tijd, waar ben je dan het meest trots op?
Ja, ik denk dat we echt met elkaar, met het team, een hele goede start hebben gemaakt in die transformatie. Zowel op het gebied van, want we wilden van een niet onderscheidende drogist naar een de betrouwbare well-being partner voor Nederland. Dat is een beetje ons motto. En ik denk dat de hele opzet van e-commerce, want mind you, in 2018, je zei net, hoe stond Cool Investment ervoor in 2012? Dat ze nog in de kinderschoenen stonden met e-commerce. Maar in 2018 had Ethos nog geen webshop.
Okay.
Dus toen ik startte, begon ik in marketing en kreeg een projectje e-commerce erbij. Maar dat projectje is nu tientallen miljoenen. Dus dat was nog echt wel echt een grote stap om van niks op het gebied van e-commerce naar een heel team te gaan. En,
hoe kwam dat eigenlijk niet was?
Ja, het is ook gewoon heel lastig in een drogisterijwereld om een lipstiftje voor €2 te verkopen via het internet. Nou, is het een beetje waar nu de Action waarschijnlijk ook tegenaan loopt. Hè? Hoe kun je zo'n businessmodel nu positief maken?
Hoe heb je dat gedaan? Was het positief toen je wegging?
Ja, als een van de eerste eigenlijk ongeveer in de hele Ahold portfolio. Omdat je moet naar een ander businessmodel gaan. Waarbij je ook kijkt, hoe kun je nou het platform wat je bouwt ook gebruiken als een mediaplatform. Dus hoe kun je ook alle consumenten die daarop zitten, hoe kun je dat nou verwaarden dat je die naar je toe trekt? Dus de leveranciers hebben uiteindelijk ook natuurlijk...
Die betalen mee.
Betalen mee.
Het was niet alleen de sales, maar het was ook de promotie eigenlijk van de merken.
Ja. Ja.
Daar zat het verschil in.
Daar zat het verschil in. Als je dat eruit trekt, dan is het heel lastig om het winstgevend te maken. Ja. Maar goed, natuurlijk ook gekeken naar wat kun je nog optimaliseren in je advertentieuitgaven. Wat kun je nog optimaliseren in je fulfillment. Je moet natuurlijk aan alle knoppen draaien. Er is niet
optimaliseren bedoel je kostenreductie.
Ja.
Dus, en in de winkel zelf, was je ook met de winkel zelf bezig in die tijd?
Nou, in mijn eerste rol was ik veel meer marketing e-commerce. Was ik echt wel bezig met het merk eigenlijk. En dat is ook wel waar ik trots op ben. Het was veel promotie gerelateerd wat we deden. We zijn meer naar een boodschap gegaan. Waar staat het ethos eigenlijk voor? Dus die transformatie in samenwerking met dat digitale wat we gestart zijn. Met ook de acquisitie van Solvo, een gezondheidsplatform wat we hebben geïntegreerd in het hele ethos-platform. Waarbij we de zichtbaarheid van ethos echt bizar hebben laten stijgen. Mm-hmm. En later in mijn volgende rol, toen kreeg ik daar de commerciële portfolio van assortiment en formule bij. Dan ga je ook veel meer bezighouden van hoe ziet de winkel er dan uit. En wat moet daar dan nog aan, dat is echt het assortiment wat op schappen staat. Wat moet daar dan nog gebeuren?
Ja. En dan in één keer vertrekt Saskia naar met enige turbulentie richting HEMA. En was dat voor jou ook een moment dat je zei, wil ik ook wat anders?
Nee, niet direct. Nee, we waren allemaal wel, ik moet eerlijk zeggen dat het allemaal, het kwam heel plotseling. En voor mijn gevoel stonden we nog echt aan het begin. Het begin is overdreven, maar wel, we hadden allemaal nog zin om nog echt verder te bouwen. Dan kom je wel in een soort in-between fase.
Ja. No man's land.
Ja, waarin dingen iets een beetje on hold komen. Je niet meer de vaart hebt zoals je het had. En je gaat je dan geleidelijk ga je wel afvragen, oké, zit ik hier dan op de goede plek? Wat ga ik dan nog doen? Hoe lang zit ik hier nog? En als je dan van buitenaf iemand een jasje trekt, dan sta je daar natuurlijk wel wat opener voor. Dan,
en dat is Vitamin Store? Die trok aan jouw jas?
Ja. Ja.
Want?
Dat was eigenlijk Daniel van den Pluim van Nobel, die... Die hebben het
net overgenomen. Of tussen meer en meer huisplan.
En samen met Alain en Koert over gehad. Dus, het zijn twee oprichters. Hoe gaan we verder met Vitamin Store? Prachtig bedrijf. Prachtig merk.
We praten nu over een half jaar geleden.
Dat was een half jaar geleden. Een jaar geleden hebben ze het overgenomen.
Dus ja, maar dat ze met jou gingen praten.
Nou, dat is ergens in het voorjaar, vorig jaar geweest. Okay. Ja. En ze hadden het idee, er moet iets meer op het vlak van marketing gaan gebeuren. Want het is een prachtig bedrijf, maar we vertellen het eigenlijk te weinig. Mm-hmm. En misschien moet er ook iets meer structuur aangebracht worden in het hele bedrijf. Dus ik ken Alain van een studiereis naar Amerika nog. Dus volgens mij heeft hij ook geopperd van, ga eens kijken, misschien...
Is dat wat?
Ja. Dus de eerste gesprek gehad erover had, dacht ik, weet je, Vitamin Store, ik weet niet. Dan leg ik dat nog even naast
je. Wat voor beeld had je erbij?
Ja, dat het klein was. En ik was met een ethos natuurlijk vele malen groter. Een rol is ook wat complexer en je zit in een grote Ahold. Maar goed, uiteindelijk als je dat dan weer naast elkaar legt, dan is dat misschien ook juist de reden waarom ik uit ethos ben gestapt en weer in zo'n kleiner bedrijf. Want je hebt dan eigenlijk niet te maken met allerlei dingen eromheen, maar je doet het eigenlijk alleen maar voor... wat echt goed voor het bedrijf is in plaats van wat goed is voor je shareholders of voor de bühne.
Mm-hmm.
En ik denk wat heel leuk is voor Vitamin Store, het gaat echt over gezondheid. Dat zit diep in de vezels van dit bedrijf. En daar kom je dan achter als je natuurlijk een aantal gesprekken doorvoert. Waar gaat het echt over? En de missie, we willen coachen en inspireren om je gezonder leven te laten leiden en beter voor de planeet te zijn. Ja, dat spreekt zo aan.
Ja, dat prikkelde jou wel.
Ja.
Want in wezen ligt het wel een beetje in het verlengen van ethos. Waar je...
Ja en nee, maar ethos is wel gewoon een drogist waar je je shampoo haalt en dan ga je weer naar buiten. En bij Vitamin Store komen mensen echt met een vraag over wat ze het beste kunnen doen om ofwel iets, een pijntje wat ze hebben of iets waarvan ze hebben gehoord dat ze wat meer energie krijgen of iets anders wat ze hebben om dat op te lossen. Ja. Dus iets inhoudelijker.
Je bent CEO, dus je werkt nu nog samen met de oprichters. Hoe is dat?
Heel leuk.
Het zijn natuurlijk de geestelijke vaders van het bedrijf.
Ja, en het is heel fijn om af en toe dat geweten nog naast je te hebben. En natuurlijk een bak aan ervaring van de afgelopen 25 jaar.
Want zij zijn in 96 begonnen. Ja.
Ja.
Dus een behoorlijke periode.
Volgend jaar volgens mij is het 25 jaar bestaan. Ja. Soms ook een beetje lastig, hè, want je probeert wat structuur in een bedrijf te brengen. Maar twee oprichters die het altijd een beetje zo gedaan hebben, een beetje organisch gegroeid. Ga je ook weer gauw terug in de oude paadjes.
Hoeveel mensen werken hier nu?
Het hele bedrijf samen zo'n 180 mensen. Okay. En dan hier het servicekantoor zo'n 30, 40 mensen.
En 30 winkels?
Ja.
Hoe is de ambitie?
De ambitie is om het veel groter te maken. Om de potentie erin zit, om die eruit te halen. En ik denk voor Nobel is dat om het omzettechnisch te verdubbelen.
Verdubbelen binnen hoeveel tijd?
5 jaar, ja. En ik denk voor de mensen hier dat het gewoon leuk is om nog meer mensen eigenlijk te helpen. Mm-hmm. Echt die missie om die breder te kunnen uitdragen.
Als je dan kijkt naar de doelgroep, hoe kun je die omschrijven? Is er een soort primaire doelgroep? Zijn het gezondheidsfreaks of hoe moet je dat? Hoe kun je dat?
Ik denk wel dat mensen zijn die bovengemiddeld bezig zijn met gezondheid. Ja. Want als je er niet mee bezig bent, dan stap je ook zo'n winkel niet binnen. Ja. Ik denk ook dat het mensen zijn die bovengemiddeld bezig zijn met natuurlijke ingrediënten.
Een natuurlijk element is een belangrijk onderdeel.
Ja. En zijn mensen die ook wel echt geïnteresseerd zijn in wat zit er nou echt in? En waarom moet ik dit dan hebben en niet dat hebben? Maar anders dan dat is het van jong tot oud, van man tot vrouw, is het eigenlijk iedereen komt in die winkels.
En hoe hou je contact met jullie klanten? Is dat via social media met name?
Ik denk, sommige mensen komen echt ook heel vaak in de winkel. Ik denk dat e-mailkanaal voor ons nog veel doet. De echte harde kern is ook wel meegegroeid met het bedrijf. Dus, het bestaat al 25 jaar. Er zijn ook mensen die misschien 40, 50 jaar zijn. We hebben een magazine wat we uitbrengen, wat heel goed gelezen wordt. Waar we nieuwtjes hebben, weer iets vertellen over verschillende ingrediënten, verschillende trends. Daar zijn mensen heel enthousiast over.
Een productontwikkeling, jullie eigen merk.
Ja.
Daarnaast merk je met merken, externe merken, merkfabrikanten. Hoe is die verhouding?
Ik denk, de leveranciers waar we mee werken, die hebben nog het overgrote gedeelte van van de winkel. Maar er ligt wel een ambitie om het eigen merk wat we hebben ook wel echt stevig en goed neer te zetten. Omdat we daar weten wat erin zit en dat we dat ook willen uitdragen.
Ja, en margetechnisch waarschijnlijk ook interessant.
Dat is wel iets interessanter, ja. Maar weet je, we hebben het er ook wel over gehad. Zijn we nou een retailer of zijn we een merk? En we zijn echt wel een retailer. Dus het gaat in eerste instantie.
Dat is wel een belangrijk item, ja.
Het gaat in eerste instantie om het advies wat je kunt geven aan iemand die in de winkel komt. En als product A daar beter bij past dan product B, dan schrijf je product A, adviseer je dan.
Ja.
Dus dan is het ook beter om een breder assortiment te hebben dan alleen maar je eigen merk.
Mm-hmm. Als je nou je assortiment omschrijft, wat zijn dan de kern?
Tot nu toe is dus vitamine, mineralen en supplementen. Dat is echt wel 85% van de business. Daarnaast hebben we wat dingen op sport. Eiwitten, natuurlijk een grote trend. We hebben wat natuurcosmetica. En ik zou zeggen dat natuurcosmetica veel breder kan. Dat we dat veel breder kunnen neerzetten dan dat we dat nu hebben.
Oké. Dus daar zie je ook echt wel groei.
Ja.
Ja.
Omdat mensen daar ook wel in geïnteresseerd zijn.
Ja.
Die natuurlijke verzorging.
Ja. We hadden in het verleden ook juicy bars in de winkel.
Ja.
Waar je verse sappen en smoothies kon kopen en drinken. Die zijn gestopt, daar ben je mee gestopt. Weet jij daar de achtergrond van?
Ja, dus het idee was dat overlapte eigenlijk met gezond leven, hè, gezonde sapjes. Maar wat je merkt is dat je dan, ik was het zelf natuurlijk niet bij, maar als ik dat dan hoor op de Beethovenstraat, stond er een hele rij om die sapjes te kunnen bestellen. Mm. Vervolgens kon er niemand meer de winkel in om zijn vitamines te kopen. Dus het was een hele andere, zoals je dat dan nu zegt, een hele andere customer journey. Een sapje kopen doe je niet, terwijl je ook je vitamines gaat uitzoeken. Dus het is een andere klant die dan in de rij stond voor de ene bar versus de andere.
Ja.
Uiteindelijk is die complexiteit gewoon eruit gehaald.
Ja.
Het is ook wel echt een ander beroep om verse fruitsappen te maken dan gewoon potjes.
Pilletjes te verkopen. Ja.
Die gewoon op de plank nog wel een tijdje goed blijven.
Ja,
het is een andere business.
Ja, leuk geprobeerd. Maar
zo zijn er meerdere uitstapjes die geweest zijn.
Grappig, vorig jaar had onze columnist Rupert Parker Brady in Retail Trends nog een column geschreven over jullie en opper de samenwerking met bijvoorbeeld Basic Fit of Intersport om daar te kijken of daar connectie mee zijn. Heb je er wat mee gedaan? Heb je daar gekeken?
Nee, we hebben er nog niks mee gedaan. Okay. Nog niks mee gedaan. Maar ik ben het eens dat zeker nu retailers veel meer moeten gaan samenwerken. En dat het meer over de oplossing gaat, zei ik net al. Dan dat het gaat over dat ene product wat je verkoopt. Dus ik geloof wel in samenwerkingen.
Ja.
ik weet niet of Basic Fit nou echt qua positionering past bij Vitamin Store. Ik zou je iets meer hoger in de markt zou ik dat dan zoeken. Maar ja, ik kan me heel goed voorstellen dat zo'n samenwerking ontstaat. Ik kan me ook voorstellen dat er op een gegeven moment vitamine lijnen bij Adidas winkel staan.
Hmm. Ja. Als je zegt ambitie is om binnen 5 jaar te verdubbelen qua omzet. Je hebt nu 30 winkels. Zie je dat dan ook in het aantal winkels terugkomen wat je wilt laten groeien?
Niet noodzakelijkerwijs, maar het kan wel. Dus de focus voor de eerste 2 jaar is echt om marketing goed op de rit te krijgen. Meer mensen te vertellen wat het mooie merk is. Want dat is wel leuk. Soms kom je in een bedrijf binnen en dan is er een heel mooi verhaal, maar de inhoud is er niet. En in dit bedrijf, de inhoud is er heel erg. Alleen maar vertellen het verhaal niet.
Nee, het verhaal heb je nog niet. Nee.
Dus dat is natuurlijk, hoe mooi is dat?
En dat verhaal heb je natuurlijk, wat jij net vertelde van de Bosch Consulting Group, heb je Nike. Daar heb je het verhaal leren vertellen eigenlijk. Dus
dat gaan we nu doen als eerste doen. Om gewoon mensen meer te laten kennis maken met Vitamin Store. Het assortiment kunnen we nog uitbreiden. We kunnen digitaal ook dat verhaal nog beter vertellen. Want we hebben een hele mooie webshop. Maar daar ook wordt niet verteld waar Vitamin Store nu echt voor staat.
En hoe verhoudt die webshop zich tot de winkels?
50-50.
Oké. Okay. Dus big one.
Het is echt groot. Dus we gaan door op dat pad. Dus eerst die 3 dingen echt goed staan. En daarna kun je kanaalverbreding. Ik zie zeker nog witte vlekken in Nederland.
En buitenland?
Ook, kan ook. Ja.
Die ambitie is ook.
Ja.
Mooi.
Nou ja, niet noodzakelijkerwijs, maar het kan. Mm-hmm. Ja.
En groei door franchise. Jullie hebben franchise winkels. Hoe zie je dat?
Ik denk, ik heb veel met franchise te maken gehad natuurlijk ook bij Ethos. En ik denk dat er echt voordelen zijn van het hebben van franchisenemers. Als je een onzinnig plan in de winkel, een onzinnige activiteit in de winkel bedenkt.
Dan
zullen jouw eigen shop en zeggen, oké, gaan we doen.
Ja.
Niet allemaal trouwens. Maar dat wordt sneller, wordt dan aangenomen en gedaan. Een franchisenemer gaat op de rem trappen en zeggen, heel slecht idee wat je nu doet. Maar ook commerciële opportunities die zij wel zien en die je dan waar je ook van kunt profiteren. Dus ik zie wel de voordelen ook wel van het hebben van franchise-nemers. Natuurlijk ook een mogelijkheid om veel sneller te groeien, want je hebt minder kapitaal nodig om sneller uit te breiden. Maar in deze fase bij ons zeker met het groeien van online, is het ook wel een lastige business case soms.
Okay.
Of business case is het verkeerde woord, maar je zit niet helemaal met hetzelfde. Hoe zeg je dat? De incentive is niet helemaal aligned.
Dus je bent daar nog niet uit hoe je dat wilt.
Ja, dus ik denk dat we voor nu zouden we franchise naar eigen winkels toe halen. En dan vanuit daar weer kijken, oké, als we het dan
goed hebben
staan, dan kunnen we kijken hoe gaan we dan uitbreiden. Maar nu brengt franchise ook best complexiteit met zich mee voor een paar winkels.
En hoe is het met medewerkers? Want jullie hebben steeds op advies.
Hè? Ja.
Hoe is het om de juiste mensen daar op de winkelvloer te krijgen en te houden in deze tijd?
Nu gaat het nog goed. Ik zeg nog, want ik vind het ook. Het is echt heel fijn dat we onze winkels bezet hebben. Natuurlijk heb je altijd, ook met corona natuurlijk, als mensen ziek zijn, dan heb je even wat minder. Hebben we wat meer effort moet je erin stoppen om je winkels bezet te houden. Maar ik denk dat onze winkelmedewerkers het ook heel leuk vinden om bij ons te werken, omdat ze de tijd krijgen om met klanten in gesprek te gaan en advies te geven. Het zijn mensen die inherent gedreven worden door echt het helpen van hun klanten. Dus dat gaat goed. Maar I count my blessings. Want dat is ook wat Vitamin Store maakt wat het is. Die hele goede winkelmedewerkers die we in onze winkels hebben.
Ja, snap ik. En online, hoe is het dan? Want je hebt het steeds over advies. Hoe doe je dat?
Nog niet goed genoeg, denk ik. Maar we hebben wel een aantal dingen op de webshop, kun je ook vinden. Hè? Dus je kan op een adviesbutton klikken en dan kun je een chat starten met een van onze productspecialisten die we hier in huis hebben. Heb jij een vraag over wat doet vitamine K eigenlijk voor me? Of welke vitamine zou ik moeten combineren met magnesium? Of waarom moet ik deze versie of die versie nemen? Dan krijg je echt inhoudelijk antwoord op de webshop al.
Okay.
Dus ik denk dat het nu nog een beetje verstopt is. Maar dat moeten we gewoon meer naar voren brengen. Dat mensen het beter zien.
Ja.
Eigenlijk wat ik net al zei, de inhoud is er, het verhaal vertellen we nog. We vertellen het nog te weinig mensen.
Als je nou naar de markt kijkt, dan heb je formules die een beetje in jullie segment zitten, zoals bijvoorbeeld de Holland & Barrett. En je hebt de traditionele ketens, de drogistrijkheid waar je zelf vandaan komt, Ethos, Kruidvat. Ook platforms als Bol, die zijn actief in dit segment. Wat zie jij nu zelf als belangrijkste concurrenten?
Ik zou Ethos en Kruidvat niet als concurrenten benoemen. Natuurlijk hou je ze wel in de gaten, want ze verkopen natuurlijk ook wel dezelfde artikelen. Maar het is van een zo ander kwaliteitsniveau, een ander prijsniveau, dat de andere klant komt daar, laat ik het zo zeggen. Holland & Barrett horen we wel vaak dat mensen daar enige gelijkenis in zien. Maar ook de zelfstandige drogist op de hoek, of hoe zeg je dat, gezond en wel winkel of iets dergelijks, dat is ook wel een concurrent. Maar anders dan dat is er niet echt een enorme keten of zo die concurreert. Dus wat dat betreft is er nog heel veel plek om te groeien.
Oké. En zoals Bol bijvoorbeeld, zie je dat dan als concurrent? Of ga je daar zelf op een gegeven moment dan actief op zijn, op platforms?
Ja, dat zou wel kunnen. Dat zou wel kunnen, wat ik net al zei. Volgens mij moeten we eerst een aantal dingen in het gereel hebben of goed op orde hebben voordat we gaan kijken naar kanaaluitbreiding. Zou ik Bol ook best wel als een kanaaluitbreiding kunnen zien. Alleen ik zie niet zo goed hoe wij daar het advies kunnen geven waar we eigenlijk voor staan. Okay. Dus je kunt wel een heel goed kwalitatief product kunnen verkopen. Maar het advies kun je daar niet geven. Dus in die zin vind ik Bol eigenlijk geen concurrent voor Vitamin Store. Nee.
Nu zijn we een beetje door de corona-perikelen heen. Hopelijk blijft dat ook zo. Wat heeft dat met jullie bedrijf gedaan?
Het heeft een enorme boost gegeven. Tweeledig. Mensen zijn heel erg bezig met gezondheid, preventie. En wat kan ik doen om mijn eigen lijf goed te hebben. Om zo ervoor te zorgen dat ik gezond blijf. Dus je ziet ook soms in het zoekverkeer naar vitamine D sprongen. Hè, als we Mark Rutte weer eens een keer aankondigde dat je vitamine D moest slikken, dan verkochten wij etterlijke potjes meer. Ja. Dus dat heeft veel gedaan. En er is een shift naar online heeft plaatsgevonden. En dat stabiliseert weer, valt weer een beetje terug nu de winkels weer open gaan, maar blijft op een significant hoger niveau liggen dan voor corona.
Okay.
Maar dat is bij alle retailers denk ik wel.
Ja. Als je kijkt naar het onderwerp wat we eigenlijk ook elke keer in deze podcast bespreken, de MVO, hè, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Waar focussen jullie op? Is dat een onderwerp wat speelt hier?
Ja, maar het speelt wat onbewust, denk ik. Iedereen is er heel erg bezig. Ja, dus we hebben geen plastic potjes, we hebben glazen potjes. We hebben geen vulstoffen die er niet toe doen. We gebruiken kraftpapier, nooit plastic. CO2-neutrale transport. Dus het zit inderdaad, het is niet echt een onderwerp, omdat het gewoon bij iedereen er al in zit. Ja.
De hygiëne-factor die jullie. Ja. Als je nou kijkt naar de toekomst hè, van Vitamin Store. Je hebt al binnen 5 jaar verdubbeling in omzet. Wellicht door meer winkels, maar ook door verbetering van de marketing met name. Zijn er meer ambitiepunten die je wilt bereiken binnen 5 jaar?
Ja, uiteindelijk is omzetverdubbeling maar een resultant. Ja, hè? Dus eigenlijk zou ik gewoon willen dat Vitamin Store veel bekender is en dat we meer mensen kunnen inspireren en coachen voor een gezonder leven. Dat zou natuurlijk mooi zijn.
Ja.
Op wat voor manier dan ook. Dus het maakt niet zoveel uit of dat nou met 50 winkels of kan dat ook met 30 met een grote online presence. Ja, is om het even. Maar als we maar meer klanten kunnen bereiken, is dat eigenlijk. Ik denk dat voor mensen hier op de vloer ook het leukste is om mee bezig te zijn.
Dat snap ik. Afrondend, hè? Als jij terugkijkt naar jouw carrière tot nu toe, wat zijn dan voor jou belangrijke kantelpunten of punten geweest die jouw carrière beïnvloed hebben?
Ik denk, we hebben het al even gehad hè, over mijn eigen bedrijf. Ik denk twee, consulting naar en van adviserend naar zeg maar zelf aan de knoppen zitten. Dat is wel waarvan ik heb ondervonden dat ik dat heel leuk vind. Mm-hmm. Mijn eigen bedrijf, hè? Je kan het niet alleen. Je hebt toch mensen om je heen nodig, maar zoek dan een plek daar waar je tot je recht komt.
Mm-hmm.
Ik denk dat zijn wel twee grote kantelpunten.
Ja, en voor jouw eigen inspiratie, welke retailers of welke merken, fabrikanten überhaupt, welke ondernemers inspireren jou weer?
Dat vind ik best een lastige vraag, omdat dat eigenlijk dat verschilt per week. Er zijn heel veel dingen.
Vorige week dan.
Soms kom je in een winkel en denk je, hier hebben ze het goed op orde. Je loopt door een winkelstraat en je ziet een etalage van Lush bijvoorbeeld. Denk je, dit is echt een etalage waar ik door naar binnen getrokken. Als voorbeeld, maar dat is maar een heel klein elementje natuurlijk. Dus probeer dat uit verschillende winkels of ondernemingen om je heen. Probeer je iets mee te nemen. Als ik dan kijk naar wat ik. Ja, af en toe denk je wel eens van, waar zou ik nog eens willen werken? Of wat is nou echt.
Waar zou ik willen werken?
Nou, ik werk hier prima. Maar ik vind een bedrijf als Patagonia is natuurlijk wel heeft wel echt, ze heeft ook echt
next een, level.
Ja, ja. Ze voeren het door in alles wat ze doen. Ja. En dat is vanaf de buitenkant. Hè. Je weet niet zo goed hoe het is als je aan de binnenkant bent. Maar dat is wel een... Ja, een
marketingtechnisch doen ze het wel heel goed.
Ja, ja.
Het is geen greenwashing daar. Nee.
Nou, maar ik kan ook heel happy worden met een Hello Fresh box die weer thuisgebracht wordt. Ik denk, ja, weet je, het is niet het abonnement van gewoon dat ik iedere week een doos krijg. Daar gaat het niet eens om. Maar het is het hele bleem eromheen. Het feit dat ik niet meer hoef na te denken. Dat ik variatie krijg. Dat ze me helpen met gezonder, met groenten. Weet je, ik kan daar ook wel enthousiast worden over zo'n concept.
Ja.
Dat dan klopt. Mooi.
Leuk. Mooi. Ik wil jou bedanken, Noor, voor jouw vele rietenlessen die jij met ons hebt willen delen. Voor de Rietadres podcast. Aan alle luisteraars van deze podcast, dankjewel voor het luisteren. Abonneer je nu op de Rietadres podcast en luister naar de rietenlessen van opvallende retailers. Kijk voor meer informatie op rietadres.nl. Dankjewel.
De Retail Trends podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Building Blocks. Building Blocks maakt van jouw klanten blije fans. Onze personalisatietechnologie zet jouw klant centraal, zodat je business groeit. Meer weten? Kijk op building-blocks.com. Building Blocks, the number one in consumer AI.